Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 76 en daarvan het vijfde vers. Als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal, gewis der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan het blaken, uw grote lof nog groter maken. Psalm 76 en daarvan het vijfde vers. Lezen samen de geschiedenis over de schenker en de bakker. U kunt dat vinden in Genesis 40. Genesis 40. Na de schriftlezing zingen wij uit Psalm 75 het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde na deze dingen dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten, in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende, en ze waren sommige dagen in bewaring. En zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom in één nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms. De schenker en de bakker, die van de koning van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan en zie, ze waren ontsteld. Toen vraagde hij aan de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht en aan de wijnstok waren drie ranken en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. Drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze toen gij zijn schenken waart. Doch gedenk mijner bij uzelf wanneer het u welgaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij en doe van mijn melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde ten derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker van op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan vanmiddag stilstaan bij de laatste trap van Jezus' verhoging, de wederkomst op de wolken des hemels. En het onderwijs daarvoor vindt u in zondag 19, vraag en antwoord 52. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Daar vraagt de onderwijzer: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En de leerling antwoordt dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, toen u uw lieve Zoon naar de aarde gezonden hebt en hij in de stal van Bethlehem geboren werd, was er niemand van ons bij. En toen u later moest lijden en sterven aan het kruis van Golgotha, waren wij er ook niet bij. En toen u op de derde dag, Heer Jezus, opgestaan bent uit de doden, was er niemand bij dan alleen uw Vader. En toen u opvoer naar de hemel en die hoogste plaats aan de rechterhand van uw Vader ontving, was er niemand van ons bij. Maar straks zijn we er wel bij. Als u wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Want uw woord laat het ons weten: alle oog zal hem zien, ook wij. Allemaal. Of we dan gestorven zijn en opgewekt worden, of dat we op dat moment nog leven. Of het midden op de dag is of midden in de nacht. Hoe dan ook, wij zullen erbij zijn, als de laatste trap van uw verhoging werkelijkheid zal worden. Maar hoe? En dat is de vraag, Heere. Wilt u die neerleggen in ons hart? Als we deze middag gaan luisteren, wat dat zeggen wil dat u wederkomt om te oordelen en de grote scheiding zal vallen tussen uw vrienden en uw vijanden. En dat de grote vraag deze middag zo heel persoonlijk op ons allen af zal komen: zullen wij staan bij die grote schare die niemand kan tellen, de schapen aan uw rechterhand, tot wie u zal zeggen: komt gij gezegende van mijn Vader en beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Of wij zullen staan aan uw linkerhand bij al uw vijanden de bokken, tot wie u zult zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten in het vuur. Heren, bij alle verscheidenheid van mensen blijven er straks twee soorten mensen over. En dat dringt deze middag wel heel bijzonder tot ons door. En laat dat tot ons door mogen dringen. Want heren, als wij spreken over uw wederkomst, dan is dat een grote troost voor allen die uw verschijning hebben liefgekregen, voor allen die het genadeleven hebben ontvangen. Maar het is een verschrikking voor degenen die dat niet hebben. En laat de schrik des Heren mogen bewegen tot het geloof, want er zijn er ook in ons midden nog onverzoend. En hoe zullen we dan ooit zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen? Want elke zondaar die onbekeerd voortleeft, hoe godsdienstig en netjes hij ook is, is ten diepste een vijand. En dat is de ernst van deze middag, dat op die jongste dag uw volk thuis zal komen met lichaam en ziel, maar dat al uw vijanden en de vijanden van uw kerk in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. O Heere, dat de ernst van deze middag nog eens door u gebruikt mag worden tot bekering van die jongen in de kerk, van dat meisje, die man, die vrouw, die nog steeds onbekeerd is. En elke dag die voorbij gaat, komt die grote dag der dagen dichterbij. De tijd is voorts kort. De tijd schort op. Nog even. En u komt. O Heere, mag het ook tot troost zijn voor degenen die u vrezen. En zoudt gij uw knecht willen helpen om op de juiste toonhoogte over de laatste trap van uw verhoging te spreken, en wilt u zorgen voor de vrucht. Heren, voordat die groot en doorluchtige dag des Heren komt, gaat u nog heel veel werk doen. De oordelen zullen gaan over de wereld, en de tekenen der tijden zullen zichtbaar zijn. En hoe actueel is het alles niet. Maar er zullen er ook toegebracht moeten worden tot de laatste toe. En u zult grote wonderen doen met uw bondsvolk Israël. En hoe dat alles zal gebeuren weten we niet. Maar één ding is duidelijk, uw woord is duidelijk. Het gaat door de barensweeën heen, door de benauwdheden heen. Maar gij volvoert uw raad. En zolang wij hier op aarde zijn, hebben wij onze taak te verrichten in het dagelijkse leven, ook in het kerkelijke leven. En wij bidden u of u al het werk in het midden van de gemeente ook uit genade wil zegenen. Het catechetisch onderwijs, het werk voor de zondagsschool, de verenigingen, alles wat er in het midden van de gemeente mag gebeuren. Heren, zoudt u het willen zegenen, ook als we als gemeente ook naar buiten treden om te evangeliseren. Wilt u ook aanstaande zaterdag met ons zijn, als er een extra evangelisatiemoment zal zijn in het kader van de Halloween, en zoudt u ook dit werk willen zegenen? En zoudt u nog mensen willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht? Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg, onder heidenvolkeren, maar ook onder uw bondsvolk Israël, dat in grote benauwdheid gekomen is. Maar Heere, laat het zo zijn dat dit, hoe gruwelijk het ook allemaal is en wat er heeft plaatsgevonden, dat het nog tot bekering van uw volk Israël mag zijn. Want het was in de tijd van de profeten dat u de Galdeën zond om uw volk te tuchtigen, om Israël te tuchtigen. Een vreder volk was er toen niet. En de geschiedenis herhaalt zich. En u zult op uw tijd u ook wreken aan de vijanden van uw volk. Maar daarvoor moet toch wel een bekering vooraf gaan. En zou u willen geven dat dat ook met uw volk mag gebeuren, en opdat daaruit nog eens een rijke vrucht in deze wereld zou mogen voortkomen. Heere, gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning, onze koningin, dragen we ook hartelijk aan u op. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Heere, wilt u onze gebeden alstublieft aanvaarden? Wilt u ze zuiveren? Heer Jezus, wilt u ze brengen voor het aangezicht van uw Vader? En zoudt u uit genade ons nog een goed uur in uw huis willen geven, ook als we thuis mee mogen luisteren, want u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Verdiend hebben wij dat niet, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 1. Psalm 1, de versen 1 en 3. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, en wat er verder volgt. Psalm 1, vers 1 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Psalm 130, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Jozef onschuldig in de staatsgevangenis terechtgekomen was, ontmoette hij op een dag twee nieuwe gevangenen, de schenker en de bakker van Farao. Beide mannen moesten in de staatsgevangenis opgesloten worden vanwege een zonde tegen de koning. En toen ze daar in die gevangenis zaten, kregen die beide mannen een droom. En die droom die deed wat met hen. En toen de volgende dag Jozef bij hen in de cel kwam, toen zag hij aan hun gezicht al direct dat er wat aan de hand was. En hij vroeg erna. En toen vertelden ze dus dat ze allebei een droom gehad hebben. En Jozef lokte hen uit om die droom te vertellen, want hij zei, mijn God kan de verklaring wel geven. En toen begon allereerst de schenker. Hij droomde over een wijnstok waaraan drie ranken waren. En aan die ranken groeiden grote trossen druiven die heerlijk begonnen te rijpen. Hij plukte de rijpe druiven en perste ze één voor één boven de beker van de koning. En hij gaf de beker weer aan de koning. En wat betekende die droom van de schenker? De schenker zou na drie dagen weer uit de gevangenis verlost worden. En dan zou hij voor de troon van de koning moeten verschijnen. En wat zou de schenker uit de mond van de koning horen? Dat hij mocht blijven leven en dat hij weer een plaats mocht krijgen in het koninklijke paleis van de farao. En toen kwam de bakker met zijn droom. Hij zag zichzelf wandelen met drie grote gevlochten manden op zijn hoofd, vol met allerlei brood en banket. Hij zag dat er van alle kanten vogels aankwamen vliegen, die begonnen al dat gebak en al dat brood op te eten, zodat er niets meer overbleef. En wat betekende deze droom? Ook de bakker zal na drie dagen verlost worden uit de gevangenis. En ook de bakker zal op dezelfde plaats terechtkomen als de schenker voor de troon van de koning. Maar wat zal de koning tot de bakker zeggen? Dat hij veroordeeld zal worden tot de dood. Dat hij opgehangen zal worden aan een hout. Hij mocht niet meer dienen in het paleis en niet meer leven met de koning. Zie daar gemeente twee mensen die in een gevangenis kwamen, die uit de gevangenis gehaald werden, die voor één en dezelfde koning geplaatst zouden worden, maar voor de een was dat tot behoud en voor de ander tot de dood. En zo zitten wij in de gevangenis van deze wereld. Totdat hij komt, de koning der koningen. En zullen wij allemaal één voor die koning der koningen staan. En dan zal het van twee in één zijn. Of wij gaan eeuwig met deze koning leven, of we worden voor eeuwig door die koning in de buitenste duisternis geworpen. Aan welke kant zullen wij staan als straks de bazuin van de archangel klinkt en wij allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen? Ik hoop dat je vanmiddag zo in de kerk zit alsof dat moment aangebroken is. Want het kan de laatste keer zijn dat je onder de prediking van het evangelie verkeert. En dan kunnen we ons op de been houden dat er nog van alles moet gebeuren. Dat klopt ook, maar de Heer kan het in één dag doen, dat het misschien de laatste zondag is dat er kerk is. Dat is de spanning van de tijd. En daarom is het nodig dat je jezelf onderzoekt, eerlijk onderzoekt. Ben ik straks een geestelijke schenker die verheerlijkt wordt met de koning? Of ben ik straks een vervloekte bakker die de eeuwige dood naar lichaam en ziel in zal gaan. En zo willen we luisteren naar de laatste trap van Jezus' verhoging, die wij allemaal zullen meemaken. We schrijven als thema boven de prediking het ware geloof in de komende Christus. Ja, hij zal komen, onze eerste gedachte. Hij zal oordelen, onze tweede gedachte. Hij zal troosten, onze derde gedachte. Het ware geloof in de komende Christus, hij zal komen. Hij zal oordelen, hij zal troosten. Ja, elke zondag belijden we het, gemeente. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen dat Jezus Christus zal terugkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Ja, kijk, als ik u vanmiddag ga vragen, geloof je het? Dan denk ik dat de meesten het wel gaan geloven dat dit gaat gebeuren, toch? Maar houdt het je ook bezig? Houdt het je nou echt bezig? Want het gaat gebeuren. Het gaat echt gebeuren, hoor. Zo waar als ik hier sta. Wanneer dan? Ja, dat weet niemand. Eens heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd: van die dag en die uren weet niemand dan alleen mijn Vader die in de hemelen is. Wist de Heer Jezus hetzelfde ook niet? Nou, natuurlijk wist hij het naar zijn goddelijke natuur. Want hij was God uit God. Maar naar zijn menselijke natuur wist hij het niet, want was hij de mensen in alles gelijk geworden. En zoals geen mens het op aarde weet, zo weet ook geen engel in de hemel het. Ik denk dat zelfs degenen die reeds ontslapen zijn en in de hemel zijn, van de dag en de uren niet weet, want alleen de Vader weet het. Alleen de drie enige God weet het, en daarom is het ook zo zinloos en zo nutteloos om allerlei berekeningen te gaan uitvoeren en te zeggen dan en dan zal het wel gaan gebeuren, om allerlei speculaties erop los te laten, want niemand weet de dag en het uur dat Jezus zal terugkomen op de wolken des hemels. Eén ding is wel duidelijk, al weten wij die dag dan niet, het komt. Het komt. Hoe duidelijk is de Bijbel er niet in? Ik denk aan de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Als daar twee engelen terugkomen, jongens en meisjes, terwijl de discipelen naar boven staan te kijken. En dan weet je wellicht wat die engelen tegen de discipelen hebben gezegd. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar boven? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo wederkomen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hoor je de zekerheid? Hij zal alzo komen. Maar ook Christus zelf heeft met stelligheid en grote zekerheid gezegd dat hij eenmaal zal komen. Want hij heeft zo dikwijls gezegd tegen zijn discipelen dat de Zoon des mensen zal komen met eer en heerlijkheid op de wolken des hemels. En toen hij naar de hemel gevaren is, hebben zijn knechten het steeds weer benadrukt. Dan denk ik aan Paulus, toen hij was in Athene op de Areopagus. Die heeft daar gepredikt, daarom dat hij een dag gesteld heeft. Hoor je dat? Een dag gesteld heeft. Met eerbied gesproken, in de agenda van de Heere staat een dag. En daarna komt niks meer. Dan eindigt de tijd. Hij heeft een dag gesteld op de welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man met een hoofdletter die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Die man is de Heer Jezus. O, hoe zeker is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. God heeft die dag gesteld. God heeft die dag vastgesteld. En hij zal er niet van afwijken. Hij zal het niet een dag vervroegen. Hij zal het niet een dag uitstellen. Die ene dag staat vast. En elke dag die voorbij gaat, komen wij dichter en dichter en dichter bij die dag. Maar er is nog iets waardoor wij zeker kunnen weten dat die dag komt. Niet alleen omdat God dat zo duidelijk in zijn woord geopenbaard heeft en dat laat prediken, maar ook vanwege de tekenen die aan die grote dag vooraf zullen gaan. De tekenen van de eindtijd. En ook daar heeft de Heer Jezus Christus dikwijls iets over gezegd, soms door vergelijkenissen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Matteüs 24 en daar lees ik het volgende. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien gebeuren, en heeft hij ze allemaal opgenoemd daarvoor, zo weet dat het nabij is, dat het als het ware voor de deur staat. Maar ook heel concreet en direct heeft hij gewezen op de tekenen der tijden, die ook wij nodig hebben, bij stil moeten staan, om elke keer bewust te zijn, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. We gaan eens een paar van die dingen noemen. De goddeloosheid zal toenemen. Er komen steeds meer mensen die afrekenen met God en zijn dienst. Die gaan leven naar het goeddunken van hun eigen hart, alsof er geen God is. Er komt een geslacht dat als God zal zijn. En steeds meer mensen gaan zonder God leven en de zonden gaan stapelen tot de hemel toe. Ja, het getal der zonden zal vol worden. Daarbij zal er een geslacht opkomen dat afrekent met de Here, maar eigen Heer en Meester wil zijn. En wat leven wij dan in een tijd waar veel gebeurt? Waar gaat de kunstmatige intelligentie heen? Waar gaat het heen dat er robotten worden ontwikkeld? Misschien geloof je het vanmiddag niet, maar dat er een tijd zal aanbreken dat je op straat mensen zal tegenkomen waarbij je bijna het verschil niet meer ziet tussen een echt levend wezen, maar het is een robot. En dan de ontwikkelingen van die chips die ingebracht kunnen worden bij mensen. Dat er mensen komen straks die iets in zich dragen waarbij ze totaal gestuurd kunnen worden door een laptop of een computer. Je moet er niet aan denken, maar het zijn de tekenen van de goddeloosheid, de tekenen van het einde der dagen. Want Gods woord zegt dat het getal van het beest, dat is het getal van de mensen, zal vol worden. Het zal nooit een zeven worden, dat is het getal van God. Maar de mensheid zal wel komen tot 666. En wat dacht u van de antichristelijke machten? Die ook in het laatste der dagen zullen toenemen. Johannes heeft het al geschreven aan zijn gemeente kindekens. Het is de laatste uren. Toen al. En hoe ver zijn we nu? En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu velen antichristen geworden, waaruit wij kunnen kennen dat het de laatste uren is en de antichrist zal toenemen. Wat is de antichrist? Volgens 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 zijn het de verleiders. Mensen die zich stellen tegenover de leer van Christus. Soms zelfs onder de naam van een christen. Het zijn de valse leraren die het woord van God verdraaien en niet meer zuiver bedienen. Het zijn ook mensen die eens in de kerk waren, maar zich op allerlei manieren tegen de kerk zijn gaan verzetten. En alles wat van Christus is, proberen uit te roeien. Daarnaast spreekt de Heer Jezus ook in zijn preken die hij gehouden heeft over oorlogen en geruchten van oorlogen, Palestina, Oekraïne, en we kunnen het aanvullen met allerlei oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen in Turkije, zware vervolgingen van de kerk, de verschrikkelijke martelingen die Gods kinderen soms moeten ondergaan. Dat zijn de tekenen die ons zouden moeten doen huiveren. Maar er zijn ook nog andere tekenen. Tekenen die ook aan de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan en die ons willen duidelijk maken, het is zeker dat hij komt. Het zijn hoopvolle tekenen. Want de Heer Jezus zal niet eerder terugkomen. Voordat de laatste die geschreven staat in het boek des levens van het Lam door zijn krachtig werk is toegebracht en getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Hij zal niet eerder terugkomen voordat zijn bruidskerk totaal verzameld is en zalig geworden is. Hij zal niet eerder terugkomen voordat het evangelie over de ganse aarde is verspreid. Hij zal ook niet eerder terugkomen voordat de beloften vervuld zijn die Gods woord laat weten aangaande het volk Israël. Maar vergist u niet, als de Heere Israël gaat bekeren en daarbij nog een effect wil geven in de ganse wereld, zal het door de barensweeën heen gaan. En als u wil weten hoe u de huidige situatie moet kunnen peilen en beoordelen, blijf dan dicht bij de schrift en let eens op hoe de Heer altijd met het volk Israël gehandeld heeft. De meest gruwelijke volken heeft hij op Israël afgestuurd met dat ene doel om Israël tot bekering te leiden. Daar gaat God heen werken, gemeente. Let erop en laten we vooral daarom bidden, want het moet gebeuren eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En in dat licht, gemeente, spreekt elke preek en elke keer als het woord van God opengaat, van de oproep: ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Gemeente, ben je al overtuigd, werkelijk innerlijk overtuigd van de zekerheid van zijn terugkomen op de wolken des hemels? Kom, wat doet dat nou met je? Want op die dag zal ik, voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dan zal we allemaal moeten wegdragen wat wij gedaan hebben, het zij in ons lichaam geschiet, het zij goed, het zij kwaad. O, als je dat echt gaat geloven, dat die grote doorluchtige dag des Heren zo nabij komt en je straks voor de rechterstoel van Christus zult staan, als je dat echt met een waar geloof gaat geloven en je raakt er echt van overtuigd, dan zul je geen rust kennen voordat je weten mag verlost te zijn van zonde en schuld. Want daar zal het op aankomen en daar komt iets bij. Voordat die dag des Heeren komt, kan je sterfdag aanbreken. En dan zal hetzelfde gebeuren, want dan sta je voor de rechterstoel van God. En nou hebben we het samen gezongen. En ik zou je eens willen vragen, hoe heb je dat nou gezongen uit Psalm 1? Geen zondaar. Sloeg dat nou naar binnen, gemeente? Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in dat gericht, dat grote heilige gericht, door God wordt wraak genomen. Hoe zul je daar staan voor de rechterstoel van Christus? O, als het werkelijk naar binnen slaat, dan ga je het geloven. De tijd is nabij, de uren gaat komen. Oh, dan ga je beseffen dat die grote doorluchte dag des Heren steeds dichterbij komt en de tijd van genade steeds korter gaat worden. Oh, dan ga je het zien dat je een zondaar bent en dat je met al je zonden en ongerechtigheden voor die rechter niet kan bestaan, die met eer en heerlijkheid is gekroond. Dan zul je begeerig gemaakt worden naar een redder. Dat Christus je verlosser zou zijn voordat die dag komt. En dan zul je niet kunnen rusten voordat je weten mag bereid te zijn om Christus te kunnen ontmoeten. O, hij komt, gemeente. Ja, hij is de komende. Zijn voetstappen zijn te horen in alles wat er gebeurt. Straks komt hij als de rechter van hemel en van aarde. Dan zullen wij hem zien zoals Johannes hem gezien heeft op het eiland Patmos. Als de zoon des mensen gelijk zijnde. Bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen als een vlam van vuur. Zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren. Hij had de 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was als de zon gelijk in haar kracht. Zo zal hij zitten op de troon op de wolken. Omringd door ontelbare engelen. Hij zal komen onder het luide bazuingeschal. Een gemeente, als nou iets is van het geestelijke leven, als je nou iets mag kennen van het ware geloofsleven, dan zijn het tijden dat je naar die dag wel eens kan uitzien. En Gods kinderen zijn daar geen vreemde van. Daar zijn wel eens van die momenten dat je uitziet en die grote dag in stilte mag overdenken. Wat zal dat zijn als hij daar straks met eer en heerlijkheid verschijnt? Dat zal een grote troost zijn voor de kerk des Heren. Dan zullen ze ootmoedig zeggen: wat zal dat zijn, Heere Jezus, als u straks terugkomt op de wolken des hemels? Ik weet het zeker, Heere, dat u eenmaal zal komen en dat er nog van alles moet gebeuren, geloof ik ook. Maar er komt een dag, dan komt u terug. Of ik daar nog zal leven, weet ik niet. Of ik ergens begraven zal zijn, weet ik ook niet. Maar één ding weet ik, mijn koning komt terug. En ik weet het, hij zal terugkomen als rechter. Hij zal met zoveel heerlijkheid verschijnen dat ik op dit moment niet zal dragen. Nu zie ik nog als door een spiegel in een duistere reden. Maar dan zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog maar ten dele. Nu ken ik nog maar zo weinig van hem. Maar dan zal ik kennen, hem kennen, gelijk ik ook gekend ben. Dan zal ik mijn zaligmaker zien, zoals hij is. Dan zal ik met zijn gerechtigheid verzadigd worden. Dan zal ik hem mogen aanschouwen en geen vreemde. O, op die grote dag zal ik eerbiedig mijn knieën buigen voor u, o Heer Jezus Christus. En ik zal u vragen, bent u daar eindelijk? Bent u daar, o mijn lieve bruidegom? En ik zal het u toeroepen, gij zijt het lam dat geslacht is. En u bent het waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Want hij heeft mij verlost. En hij zal ook nu mij verlossen van al zijn en mijn vijanden en dat voor eeuwig. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hij zal oordelen. Toen de onderwijzer heeft gevraagd aan de leerling, al eerder in zondag 19, wat het nut is dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, toen heeft de leerling door het geloof beleden, eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, zijn hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Daar hoorden wij de leerling al spreken over vijanden. En zolang de kerk des Heren hier op aarde is en de Heer Jezus nog niet teruggekomen is op de wolken des hemels, zal de kerk des Heren last hebben van vijanden. Maar eens op die grote dag zullen al die vijanden voor eeuwig in de verdoemenis worden geworpen. Zo beleidt de leerling het in het antwoord van deze middag. Maar let eens op hoe de leerling dan spreekt over die vijanden. Hij noemt niet zijn vijanden allereerst mijn vijanden, maar hij spreekt allereerst over zijn vijanden. En daarna pas mijn vijanden. Zijn en mijn vijanden. Het gaat dus in de eerste plaats om de vijanden van de Heere Jezus. En de vijanden van de Heere Jezus zijn ook de vijanden van de ware gelovigen. En dat past nou precies bij wat de Heere Jezus gepredikt heeft. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. En andersom is het ook waar. De vijanden van Gods kerk zijn de vijanden van Christus. Dat kunnen we heel duidelijk opmaken uit datgene wat de Heer Jezus tegen Saulus van Tarsus zei, toen hij daar bij de Damascus neergeveld werd. Toen zei de Heer Jezus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus in het vervolgen van de christenen van die dagen vervolgde Saulus Christus zelf. En daaruit blijkt dat de vijanden van de christenen de vijanden van Christus zijn. En andersom ook. En daarom noemt de leerlingen hier zijn en mijn vijanden. En al die vijanden zullen door de Heer Jezus geoordeeld worden als die wederkomt. Hij zal ze werpen in de eeuwige verdoemenis. Ontzaglijk. Ontzaglijk. Wie zijn die vijanden van Christus? Als ik het aan u zou vragen, als ik het aan jou zou vragen, wie zou je dan als eerste noemen? Nou? Ja, misschien zegt een jongen of een meisje, de duivel, klopt. Het is de grootste vijand van Christus. En zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is op de wolken des hemels, kan hij best nog wat voor elkaar krijgen onder de toelating van de Heere. Maar er komt een einde aan. Want Christus heeft de kop van de slang al vermorzeld. En straks op de jongste dag zal de duivel met de ganse helle macht voor eeuwig geworpen worden in de poel des vuurs. En er zal een deksel opkomen en er zal er nooit, nooit meer uitkomen. Dan gaat de duivel met al de duivelen naar de eeuwige verdoemenis. Want hij is de grote vijand van Christus en zijn kerk. Hij is eenmaal uit de hemel geworpen en hij doet het boze werk op deze aarde. En hij is hier nog steeds met zijn vele boze geesten in de lucht om ons heen in deze wereld. En hij werkt heel nauw samen met de wereld. En daar heb je de tweede vijand van God, de wereld. De wereld waar zoveel diabolisten zitten, aanhangers van de duivel. De wereld die vol zit met de antichristelijke machten. De wereld waar spotters zijn, waar de dwarsliggers zijn, waar mensen zijn die alles wat maar van Christus is haten en weg willen hebben. De wereld waarin zoveel duivelse machten openbaar komen in de maatschappij, in politiek, in andere religies. Soms ervaar je het op je werk, soms ervaar je het op straat. De straat waarin je woont, overal ten diepste in deze wereld, is vijandschap te vinden. Ja, ik vroeg ze juist, aan wie zou je denken? Als het gaat om de vijanden van Christus en zijn kerk, ja, dan is het inderdaad de duivel. En dan kunnen wij de vijandige wereld ook bij scharen. Maar gelooft u ook dat er vijanden van Christus in de kerk zitten? Nee, dominee, dat geloof ik niet. Daar ben ik te vroom voor. Daar ben ik te rechtzinnig voor. Ja, maar luister eens, als je buiten Christus bent, ben je een vijand. Ik mag het niet anders zeggen. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ik zeg het wel met een bedroefd hart. Elke zondaar die hier zit, buiten Christus, is een vijand. Die moet ten diepste niets van Christus hebben, want dan was je al lang tot hem gevlucht. Dan had je al lang gebroken met de zonde. Maar je kan rustig voortleven, onbekeerde zondaar. En je houdt je op je been met wat kerkgang, met wat vrome godsdienst. Maar als het te meer niet is, ga je met alles verloren. Ook in de rampzaligheid zijn mensen met een gedoopt voorhoofd. In de rampzaligheid zijn mensen die hier misschien op een onrechtvaardige wijze aan het avondmaal hebben gezeten. In de verdoemenis zijn mensen die kerkbanken versleten hebben, maar buiten Christus gestorven zijn. Hoe kan het ook anders? Want sinds onze diepe val in het paradijs zijn we vijanden van God geworden. En daarom moeten wij de vijanden van Christus niet te ver zoeken. Wie is hier nog onbekeerd? Wie is hier nog onverzoend? Die is een vijand van het kruis van Christus. Maar je bent nog in het heden der genade. En de wolken hebben zich nog niet opengebroken. En nog wil de Heer het bewijzen. Vijanden worden met God verzoend. En daarom hoop ik dat het eens naar binnen zou slaan, onbekeerde zondaar. Want ik heb je er niet voor over dat je straks op de jongste dag in de eeuwige verdoemenis terecht moet komen. Gods kinderen gaan last krijgen van de vijanden. die vijanden zullen aanvallen. Dat zal de duivel doen, dat zal de wereld doen. Maar zelfs kunnen Gods kinderen last hebben van de godsdienst. En al die vijandschap wordt in de Bijbel voorgesteld als een beker vol bitterheid. En die moeten ze betijden uitdrinken. En daarom is het leven hier op aarde een leven van strijd. En zullen ze wonden oplopen en zullen ze littekens overhouden. Want de vijanden zitten boven hun hoofd. En de vijanden zitten voor hun voeten. En de vijanden kunnen zich voor, aan de voorkant tot hen komen. En aan de achterkant hen belagen. Ja, de Bijbel zegt, ze omringen mij van alle kanten. En toch, dwars door al die vijandschap heen, zullen Gods kinderen niet omkomen. Want in de hemel is Christus, zittende aan de rechterhand des Vaders, die eens al zijn en mijn vijanden zal werpen in de eeuwige verdoemenis. En tot die tijd zal hij als de grote Immanuel zijn kerk helpen in de strijd tegen de doodsvijanden. Hij zal bidden in het hemelhof dat hun geloof niet zal ophouden. Hij zal ze beschutten en bewaren. En wat een wonder, als je dan te midden van de strijd je ogen op mag heffen tot die grote held in de hemel, die de banier is van zijn kerk. Opdat je door het geloof zien op hem mag belijden, Heere, u bent inderdaad mijn banier. U bent mijn alvermogend verlosser, die eens zal komen als de grote rechter, om al uw en mijn vijanden voor eeuwig te verwerpen. O, dan zult u zitten op de troon van het gericht. Dan zult u komen om te oordelen de levenden en de doden. En alle oog zal hem zien. Jazeker, alle mensen zullen door u veroordeeld worden. U zult recht spreken over uw duur gekochte kerk. Maar u zult ook het gericht volvoeren over al uw vijanden. Ja, dan zal de wereld zien wie u bent. U zal komen als de grote overwinnaar. U zult triomferen boven alle vijanden. U zult het opnemen voor uw kerk, ten aanzien van al die vijanden om hen heen. O, wat zal dat zijn als u straks komt, o grote rechter. U weet toch hoe zwaar het hier op aarde soms kan zijn. U weet toch, Heer Jezus, van de aanvallen van uw vijanden en mijn vijanden. U weet toch hoe ik te midden van al die vijanden moet zwerven hier op aarde. U kent mijn klachten, u kent mijn tranen, u kent mijn benauwde zielsworstelingen. U hoort het toch dat ik soms moet kirren als een duif en piepen als een zwaluw als het mij zo moeilijk gemaakt wordt. U weet toch wat die vijanden mijn ziel soms aandoen, maar het zijn toch ook uw vijanden. Maar eens komt u ten oordeel, dan zult u richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen schapen en bokken. Dan zult u het oordeel vellen en uitvoeren over uw en mijn vijanden. Want u bent recht in al uw weg en werk, o lieve Heer Jezus Christus. Laat uw komst mij vertroosten in de strijd van dit leven, want ondanks alles bent u die grote overwinnaar in uw strijd en gij geeft uw volk de zegen. O, misschien heb je ook zo'n last van die vijanden. Want als je genade van de Heere mag ontvangen, dan heb je last van die vijanden. Of ben je misschien zelf nog zo'n vijand, zoals ik dat net noemde? Ik lees in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi, want velen wandelen anders, anders als de ware gelovigen, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat ze vijanden zijn van Christus. O, dat je toch ontdekt wordt aan je vijandschap. En weet je, je bent niet alleen een vijandschap omdat je zondigt tegen de wet. Maar weet je hoe je vijandschap het meest openbaar komt? als je je nog steeds blijft verzetten tegen de zaligmakende genade die er in de Heer Jezus Christus te vinden is. Wat is het toch een toppunt van vijandschap als in de prediking elke keer weer een gekruisigde Christus wordt opgeheven. En er wordt gepredikt zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Maar je wilt het niet. Ik heb eens gepreekt over de koningin van Scheba. En ik wil u dat niet onthouden. Dat ik ergens diep van onder de indruk raakte. Ja, ook van slag van raakte. Als er op een bepaald moment mensen bij de Heer Jezus komen en die vragen hem om een teken uit de hemel om te bewijzen dat hij de Heer Jezus Christus is, dan gaat hij geen bijzonder teken geven, maar het enige wat hij doet is dat hij het woord van God gaat verkondigen. En dan wijst hij op degene die bekeerd zijn in Nineveh, maar ook op de bekering van de koningin van Scheba. En dan zegt de Heer Jezus iets heel aangrijpends. Als hij nou strakjes terugkomt op de wolken des hemels, gemeente, dan zal de koningin van Scheba en de ware bekeerlingen van Nineveh zullen aan de rechterhand van Christus staan. En die zullen zo met Christus eens zijn dat ze Christus meegetuigen om de vijanden te veroordelen. En mag ik het eens concreet maken? Zeg jongen, als jij nog onbekeerd bent en je hebt een Godvrezende moeder gehad die mag juichen voor de troon van God en jij sterft in je onbekeerlijkheid, zal dan je lieve moeder je straks aan de rechterhand van Christus moeten veroordelen? Daar gaat het naartoe. O, zolang ze hier op aarde zijn, zullen ze worstelen om het behoud van je ziel en zullen ze je niet over hebben voor de rampzaligheid. Maar als ze straks op de jongste dag aan de rechterhand van Christus zullen staan, dan zullen ze zo met Christus verenigd zijn dat ze zelfs degene die ze hier op aarde zo innig hebben lief gehad, maar toch onbekeerd gestorven zijn, moeten ze Christus mede betuigen dat diegenen verloren zullen gaan. Is dat niet aangrijpend? Maar nog ben je in het heden der genade. Nog wordt de Christus gepredikt als een redder. Nog mag het bloed druipen onder de prediking. Nog wordt u gezegd, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want hij is bij machte om van een vijand van God een vriend van God te maken. En voor de ware vrienden van God, voor de ware vrienden van Christus, is de wederkomst een grote troost. Onze laatste gedachte, hij zal troosten. Eens komt de dag. Misschien is het hier wel nacht, ik weet het niet. Maar dan zal de stem van de archangel klinken. En wonderlijk iedereen zal begrijpen wie hij ook is en waar hij zich ook bevindt, dat het de dag is dat Christus zal wederkomen. Wonderlijk wat er gaat gebeuren. Al die graven gaan open. Mensen die verbrand zijn, waar het as overal terechtgekomen is, zullen weer hun lichaam terugkrijgen. Mensen die verdronken zijn en liggen op de bodem van de zee zal ze boven brengen. Of degene die liggen in de ravijnen waar niemand ze heeft kunnen vinden. Alle mensen die gestorven zijn, zullen opstaan uit de doden. En degene die nog leven, zullen in een punt des tijds veranderd worden. En dan gaat Christus oordelen. Dan komt de definitieve scheiding tussen de vijanden van Christus en zijn duurgekochte kerk. En voor die duurgekochte kerk is de wederkomst van Christus een grote troost. Ja, daar wil de Heere zijn kerk mee troosten. Want is het u opgevallen dat de onderwijzer hier niet vraagt, wat weet je van de wederkomst? Of wat geloof je van de wederkomst? Nee, er wordt gevraagd, wat troost u de wederkomst? En wat is troost in dit licht? Zacharias Ursinus heeft in zijn eigen verklaring over de catechismus een mooie uitleg van het woordje troost gegeven. Hij zegt het is een overlegging van het verstand. En dat gaat nu natuurlijk niet buiten het hart om. Maar het is een overlegging waardoor ik het hoogste goed ga stellen tegenover het kwaad. Zodat het mijn droefheid kan verzachten en het mij gewilliger maakt om het te dragen. Dus hij wil als het ware zeggen, straks komt er zo'n grote heerlijkheid. Dat is werkelijk niet af te wegen tegen datgene wat hier op aarde te vinden is. En als je nou hier op de aarde in de strijd bent, dat je dan eens in je verstand gaat overleggen. En dat hoogste goed, die heerlijkheid, gaat plaatsen tegenover de strijd, het kwaad, de vijandschap, de ellende. Om dan als het ware je rug te keren naar dat kwaad en je ogen op te heffen naar dat grote goed dat komt. Dat zal, zo zegt Ursinus, je droefheid verzachten. Dat zal je gewilliger maken om door de strijd heen te gaan naar die jongste dag. Kijk, zo zal de wederkomst een troost zijn. En daarom is het zo nodig dat Gods kinderen elke keer weer ervaren dat zij een vreemdeling zijn hier beneden. Al sta je met je beide benen midden in de wereld, en dat kan ook niet anders. Maar dan toch niet meer van de wereld. Hier is je vaderland niet. Nee, daar waar Christus is. Waar de Vader is. Waar de Heilige Geest is. En daarom kennen Christus lievelingen iets van wat Lodestein eens zong. Hoog omhoog, mijn ziel naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lief en loven, is daar waar men Jezus ziet. Zeg, zou je ook een lieveling van de Heer Jezus willen zijn? Ja, mag je weten een lieveling van Hem te zijn? Is er een liefdesbetrekking op deze koning gekomen? Ja, dan heb je ook geleerd wat zonde is. Dan heb je ook geleerd wat het is om bedroefd te zijn over je zonde. En heb je ook gezien dat de zonden de oorzaak zijn van allerlei tegenspoed en rampen die je meemaakt. En dan heb je ook leren buigen voor de straf der zonde. En heb je ook leren buigen voor het heilige recht van God. Maar je hebt ook gehoord van die ene naam onder de hemel gegeven. De naam Jezus. Dat wordt zo'n lieflijke naam. Die ga je zo eerbiedigen, dat wordt een olie die uitgestoten wordt. En daarom ga je hem zo lief hebben, want hij zal je zalig maken van al je zonden. Je gaat hem leren kennen als een borg die je schuld heeft overgenomen, die je schuld heeft leren, die je schuld betaald heeft. Je wordt door hem getrokken om met al je zonden en ellenden tot hem zich de genezing te wenden. Ja, je gaat hem leren kennen als de Christus die in uw plaats in het gericht is geweest. Die in uw plaats de vloek der wet wilde dragen. En hoe meer je hem zo mag leren kennen, hoe meer je hem gaat liefhebben. Als hij het gaat afdrukken in je hart, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan is er geen schuld meer, dan is er geen vloek meer, dan is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want Christus, zo mag de leerling belijden. Want Christus heeft zich tevoren, om mijnentwil, in het gericht van God gesteld en heeft al mijn vloek van mij weggenomen. O, wat een zalige wetenschap is dat. En daarom zal niemand van die grote schare die zalig wordt verloren gaan. En zullen ze straks in het eindgericht voor eeuwig worden vrijgesproken. Kijk, en dat is nou de troost die de Heere zijn kerk wil geven, te midden, zo zegt de leerling, van alle droefenis en alle vervolging. Want verdriet is er. Jazeker, vanwege de overgebleven zonde, vanwege de strijd met je boze, zondige aard. Droefheid, omdat je door dit leven moet gaan als een jammerdal, waar de strijd gevoerd moet worden, maar waar steeds sterker een verlangen komt om eenmaal boven die droefenis uitgetild te mogen worden en eeuwig in te mogen gaan in de vreugde des Heren bij een drie-enige God. Maar ook vervolging. Kijk, en als wij het over vervolging hebben, dan denken we aan Noord-Korea bijvoorbeeld, of andere plaatsen in deze wereld. Maar wie zegt dat wij geen vervolging gaan meemaken? Als er in het Midden-Oosten wordt geroepen, we gaan eerst de Sabbat aangrijpen en daarna de zondag. We gaan eerst het volk Israël vervolgen en daarna de christenen. Wat kunnen wij dan nog verwachten? En als de Heere dwars door de barensweeën heen Israël gaat bekeren en het zal een effect hebben voor de ganse wereld, geloof dan niet dat de vijand dan weg zal zijn. Want de vijand zal ook wel zijn zich laten horen om dan te leren in die vervolging met opgeheefde hoofden hem te verwachten, die zich om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft en mij tot de rechter uit de hemel verwacht, zodat er straks een hemelse heerlijkheid en zaligheid over zal blijven. Wat moet dat zijn als dat moment aanbreekt en mij, hoor je hoe persoonlijk het is, en mij met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dan komen de vrijgekochten des Heren thuis en er zullen droefenis en zuchting wegvlieden en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. O, wie mag er wel eens uitzien naar die dag? Wie heeft het wel eens gezegd, Heere Jezus, wanneer komt die dag dat ik bij u zijn mag en dat ik u zien mag zoals u bent? Wanneer zal de bruiloft van het lam aanbreken? Wanneer zal ik uw stem vernemen die zegt, verzamelt mij mijn gunstgenoten? Als straks dat eeuwige leven zal aanbreken met mijn liefste, om een eeuwige verlossing met lichaam en ziel te mogen kennen, wat een zaligheid moet dat niet zijn? Wat een blijdschap zal dan mijn ziel niet vervullen? Wat een heerlijkheid zal ik dan niet ontvangen? Nee, zo zegt misschien vanavond iemand. Nee, Heer Jezus, dan hoef ik niet vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. En al zou ik het laagste plaatsje krijgen straks in die hemelse heerlijkheid. Al zal ik straks helemaal achteraan staan, Heer Jezus. Ik zal het hardste zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan zal ik eeuwig bij de drie-enige God mogen zijn. Dan zullen de bergen vrede dragen en de heuvels het heilig recht. Dan zal het weer zijn zoals in het paradijs was. Dan zal ik weer mens zijn voor u, beelddrager voor u. Nee, zover is het nog niet, Heer Jezus. Ik moet nog voortreizen door de aardse woestijn. Ik zie nog niet wat het is om in die hemelse heerlijkheid te zijn, hoewel ik soms er iets van mag ervaren, mag proeven en smaken. Als u komt met uw belofte, als u komt met uw woord, als u komt met uw eed en het wat doet hier van binnen in mijn hart, dan trilt mijn ziel van verlangen om straks eenmaal bij u te zijn. Dan komt er een heimwee om bij de Heere te zijn. En daar mag ik bij tijden naar uitzien. O mijn heiland, kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree, gelijk een welp der herten, op de bergen der specerijen. Ja, Heer Jezus, kom haastelijk. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo hebben wij gehoord over de laatste trap van uw verhoging. Het gaat gebeuren, Heere. U komt om de aarde te richten. En in het leven van uw kerk is er bij tijden heimwee en verlangen naar die dag. Maar het kan ook zo dubbel zijn. Want als er een vader in ons midden is of een moeder die u mag vrezen en ze zien hun kinderen, dan kunnen ze ook wel eens zeggen, nog niet, Heere. Want mijn jongen moet nog bekeerd worden. Mijn meisje moet nog bekeerd worden. Zo kan een dienaar van het woord ook wel eens uitzien naar die dag, dat God alles zal zijn en in allen, en Gods knechten met hun zaad eeuwig bij de Heere mogen zijn. Maar ze kunnen ook wel eens zeggen, nog niet, Heere. Want er zijn er in mijn gemeente nog onbekeerd. En die moeten bekeerd worden. En Heere, dat dubbele zal blijven in het leven van uw kerk. Nochtans staat die dag vast. En komt u. Bent u de komende. O Heere, dat degenen die onbekeerd zijn zich zouden haasten om hun levenswil. Trek ze, Heere, trek ze. En dat het voor uw volk en kinderen een troost mag zijn. Dat u eenmaal komt. En dat degenen die de zekerheid des geloofs missen. En hierdoor bevreesd raken. Aangespoord mogen worden. Om tot de zekerheid des geloofs te mogen komen. Om te mogen weten dat u, Heer Jezus Christus, in plaats van uw kerk in het gericht bent geweest. En dat u daarom uw kerk voor eeuwig zal vrijspreken. Laat dit woord met ons mee mogen gaan. Laat het niet voorbij gaan. Maar dat het sporen mag trekken in het midden van de gemeente. Denk ons zo in deze nieuw begonnen wijk bij alles dat wacht. Dat hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. 98, het vierde vers. Draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.